Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus, waarin u momenteel kan luisteren naar een vaste retraite, u gebracht door priester Karel Loots. In de uitzending van vandaag spreekt hij over hoe God geneest, doorheen de Bijbel en daarna.
Het is vandaag donderdag in de tweede week van de 40 dagen tijd. Het is een tijd van voorbereiding op Pasen, een tijd om na te denken, waarin ben ik mee bezig? Ben ik gelukkig? Vele mensen in onze samenleving zijn niet echt gelukkig. Er is spanning, gejaagdheid, stress. Onze maatschappij stelt steeds hogere eisen aan mensen. Veel mensen worden zo gekwetst en gewond. Leegte en zinloosheid worden ervaren en dit kan zich vertalen in lichamelijke klachten. Vandaag wil ik de christelijke genezing onder de aandacht brengen. Jezus geneest. Bijna 1/5 van de evangelies gaan over genezing en bevrijding. De kerk, als lichaam van Christus, heeft de opdracht zieken te genezen en te bevrijden. Trouwens, de Heer, Hij leeft, Hij is verrezen, Hij is dezelfde gisteren, vandaag en altijd. Wat is genezing? We kunnen een definitie geven. Genezing is een verlossend en bevrijdend handelen van God. God, de Vader, die werkt door Jezus Christus in de Heilige Geest. Mensen worden weer heel gemaakt en in gemeenschap gebracht met God, de medemensen en met de schepping. In het verleden werd gezondheid vooral lichamelijk begrepen. Als men geen lichamelijke kwalen of letsels had, dan was men gezond. Ondertussen weten we dat allerlei vormen van overspannenheid en depressies, psychische stoornissen en innerlijke wonden weerslag hebben op het gemoed van een mens. Psychische kwetsuren, psychische stoornissen veroorzaken soms lichamelijke klachten. Gezondheid is dus geen afwezigheid van lichamelijke kwalen en letsels. Gezondheid is een toestand van lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. Er is een verband tussen ziekte en zonde. Bitterheid, wrok, onverzoenlijkheid kunnen een genezing in de weg staan. In het Oude Testament is men overtuigd dat de Heer allerlei kwalen geneest, zowel geestelijke als lichamelijke. In het boek Exodus, Ik ben de Heer, uw geneesheer. In Psalm 103, Hij vergeeft al je misgrepen, Hij geneest al het leed dat je lijdt. Psalm 147, Hij heelt hun hart dat gebroken is, Hij verbindt hun wonden. Jeremia, Ik sluit uw wonden, uw kwalen genees ik. Het boek Wijsheid, Want geen kruid, geen zwachtel heeft hen genezen, maar uw woord, Heer, dat alles heelt. In het Nieuwe Testament wordt de bediening tot genezing nog duidelijker. Kijk maar naar Jezus. Blinden zien, kreupelen lopen, melaatsen worden rein, doven horen, doden staan op. En aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Jezus geeft aan zijn leerlingen de opdracht om zieken te genezen. Als je in een stad komt, eet wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het Koninkrijk van God is dichtbij. Bepaalde wonderen en genezingsverhalen van Jezus hebben een dubbele betekenis. Naast een gebeurtenis, een echt wonder, een genezing van iemand, bevatten ze ook een symbolische betekenis. Bijvoorbeeld, wanneer een dove wordt genezen, betekent dat ook dat onze doofheid door God genezen mag worden. Als een blinde geneest, betekent dat ook dat onze ogen mogen opengaan voor wie Jezus is. In de handelingen van de apostelen inspireert de Heilige Geest de apostelen om te doen wat Jezus deed. Het is de geest van Jezus die op hen was neergedaald. Door de handen van de apostelen gebeurden er vele tekenen en wonderen. Handelingen 5, vers 12. Paulus vindt het vanzelfsprekend dat er mensen zijn die een gave om te genezen gekregen hebben. Hij beschouwt deze gave niet als iets buitengewoons. De geest schenkt de gave om ziekten te genezen, om kracht, de kracht om wonderen te doen. God heeft allerlei mensen aangesteld, allereerst apostelen, profeten en leraren. Voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen. 1 Korintiërs hoofdstuk 12. In de eerste eeuwen had de gave van genezing een belangrijke rol in de kerk. Het waren tekens van de aanwezigheid van de levende Heer. Irenaeus van Lyon schreef in het jaar 202: om te bewijzen dat Jezus God is, drijven sommige duivels uit, anderen krijgen visioenen, weer anderen genezen zieken door handoplegging, zodat ze gezond worden, ja, zelfs doden zijn opgewekt. Hippolytus, het jaar 235 is dat, spreekt ook duidelijk over de gave van genezing. Augustinus, in zijn boek De Stad Gods, geeft enkele grondlijnen. Genezingen zijn verbonden met het geloof in Jezus' verrijzenis. Augustinus schreef dat in zijn tijd wonderen gebeuren in Jezus' naam, door de sacramenten, door de gebeden en door de relieken van heiligen. Augustinus beklemtoont de genezende kracht van de sacramenten, het doopsel en de eucharistie, en hij geeft enkele voorbeelden. Een arts geneest van jicht en pijn bij het ontvangen van het doopsel. Toen werden vaak volwassen mensen gedoopt. Een huis wordt van een boze geest bevrijd doordat er eucharistie gevierd wordt. Augustinus benadrukt de kracht van het gelovig gebed. En hij laat rapporten opmaken en vertelt er zelf over. Hij zegt dat deze tekenen dienen om het geloof bij anderen op te wekken en te versterken. En om God nog meer te loven. Gaven van genezing kwamen in latere eeuwen veel minder voor dan in de eerste eeuwen. Men kwam ze nog wel tegen bij heiligen, bijvoorbeeld de pastoor van Ars, Don Bosco of Pater Pio. Je komt ook nog wel wonderen tegen in bedevaartplaatsen, in Lourdes bijvoorbeeld of Medjugorje. In de tweede helft van de 20e eeuw kreeg men meer oog voor de oorspronkelijke opdracht van Jezus om zieken te genezen. Men ging terug naar de bronnen, naar de evangelies en naar de kerkvaders. Irenaeus bijvoorbeeld, of Hippolytus of Augustinus. Kerkvaders. Sinds de eeuwwisseling, rond het jaar 2000, daarvoor en daarna, hebben de meeste mensen in hun schooltijd gehoord dat er geen wonderen bestaan. Er is zelfs een ontkenning van het bovennatuurlijke. God, engelen, duivelen, het wordt allemaal ontkend. Tegelijkertijd zien we in onze hedendaagse tijd allerlei alternatieve genezers en geneeswijzen. Het concilie, 1963 tot 1965, een grote kerkvergadering, daar kreeg het sacrament van de ziekenzalving haar oorspronkelijke betekenis terug. Vroeger werd er gesproken over laatste oliesel, vanaf dat concilie over zalving van de zieken. De geschikte tijd om de ziekenzalving te ontvangen is wanneer een gelovige door ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te komen. Je moet niet meer wachten tot het laatste moment. De Catechismus van de Katholieke Kerk, nummer 1421, spreekt 30 jaar na het concilie over twee sacramenten van genezing, de ziekenzalving en het sacrament van verzoening, de biecht. Ook de Eucharistie heeft een genezend aspect. In de prefatie wordt gebeden: om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Vlak voor we de communie ontvangen, wordt gebeden: verlos ons, Heer, van alle kwaad. Het is een impliciete bede om genezing. Ook wordt er gebeden: spreek en ik zal gezond worden. Sinds het Vaticaans Concilie herontdekt men de verschillende charisma's. Ze zijn niet verbonden aan het ambt, heilige personen of bedevaartplaatsen. Het concilie zegt dat de Geest deze gaven verspreidt onder gelovigen van alle rang. Lumen Gentium nummer 12. Dan wil ik iets zeggen over wonderen en wetenschap. Mensen moeten eerst een proces doormaken van vertrouwen en overgave aan God. De medische literatuur kent voorbeelden van spontane genezing zonder religieuze invloed. Genezende krachten liggen in de schepping en kunnen geactiveerd worden. Bijvoorbeeld, misschien een stom voorbeeld, als ik op gras trap, is het gekwetst, maar het herstelt zich na verloop van tijd. Dit kan ook met ziekten plaatsvinden, waarom niet? Maar als iemand zich met diep vertrouwen aan God geeft, heeft dat een uitwerking tot in het lichamelijke. Dat is niet zo vreemd als je weet dat lichamelijke kwalen vaak met psychische storingen samenhangen. Uit spanningen, ergernis, stress, prestatiedwang, emotionele onevenwichtigheid, eerzucht enzovoort kunnen lichamelijke kwalen ontstaan. Medicijnen kunnen natuurlijk ook helpen, maar zeker helpt ook een goede verstandhouding met andere mensen. Ook een goede relatie met God is belangrijk. Een gehele overgave aan God, de ontmoeting met Hem, kan genezingsprocessen in een persoon op gang brengen. Het is niet altijd duidelijk waar de grens ligt tussen de natuurlijke krachten van de schepping en de genadige inwerking van God. Sommige mensen krijgen de gave van genezing tot opbouw van de kerk. Beste luisteraar, een genezing is Gods werk, ook wanneer God zich van dokters en medicijnen bedient. God werkt door mensen, hij kan ook door medicijnen werken. We gaan er even uit voor muziek. Beste luisteraar, in het evangelie zien we dat het onmogelijk is om een scherpe scheidingslijn te maken tussen ziekte, bezetenheid, natuurlijke en bijzondere genezingen. Zo zien we dat Jezus steeds anders reageert. De ene keer legt Jezus de handen op, de andere keer steekt Jezus een vinger in de oren van een doofstomme. Dan weer raakt Jezus een persoon aan met speeksel. Soms geneest Jezus door de kracht van zijn woord. Dikwijls zegt Jezus, uw geloof heeft u gered. Er zijn twee dwalingen. Er zijn gelovigen die zeer snel over een wonder spreken, een miraculeuze tussenkomst van God. Maar anderzijds zijn er mensen die wonderen helemaal uitsluiten. Beide dwalingen overdrijven. De vraag is, gebeuren er nu nog wonderen? In de Bijbel heeft het woord wonder een brede betekenis. Een wonder is in de Bijbel een gebeurtenis die bij mensen verwondering, blijdschap en hoop wekt en waarin Gods reddend handelen, zijn liefde en bescherming ervaren wordt. Ook in de Bijbel horen we de klacht over de afwezigheid van wonderen. In het boek Job. Rond Jezus gebeuren er veel wonderen, maar als mensen ongelovig zijn, kan hij geen wonderen doen. Wezenlijk voor een wonder is dat Gods reddend handelen wordt ervaren. In onze tijd gaat men uit van een wereld waar alles volgens vaste natuurwetten verloopt. Men houdt geen ruimte over voor bijzondere wonderen. De moderne natuurwetenschap houdt zich niet bezig met het bestaan van God. Volgens hen is er maar één methode om de werkelijkheid te begrijpen, de wetenschap. Meten is weten. Het geloof in een levende God, schepper van hemel en aarde, houdt er rekening mee dat God ook op buitengewone wijze inwerkt in de tijd en in de geschiedenis. Hoe moeten we genezingen interpreteren? Vroeger zei men, een wonder is iets dat ingaat tegen de natuurwetten. Dat is waar, maar God, de Schepper, is in al zijn werken wonderbaar, ook in het kleine en het gewone. Maar God kan zijn macht natuurlijk ook tonen in het buitengewone. Voor alle duidelijkheid, de wonderen van Jezus waren geen spectaculaire showwonderen. Jezus heeft altijd tekenen uit de hemel afgewezen. Wonderen moeten leiden tot nadenken, tot bezinning en tot geloof. Wonderen zijn tekenen waaruit duidelijk wordt dat God de overwinnaar is van ziekte en leed, van dood en kwaad. Wonderen zijn tekenen die verwijzen naar het verrijzenisleven. Het verwijst naar de nieuwe schepping. Paulus zegt, in Jezus is de goedheid en de mensenliefde van God verschenen. De laatste jaren menen velen dat de dokters het alleenrecht hebben om met zieken bezig te zijn. Het geloof mag zich alleen maar met het zielenheil bezighouden. De meeste dokters gaan ervan uit dat alleen de medische wetenschap de gezondheid van mensen kan bekomen. Het gebeurt ook wel eens dat een fanatiek gelovige alle medische hulp weigert en alleen maar vertrouwt op God. Dat is dom natuurlijk. God werkt door mensen, ook door dokters en medicijnen. Er zijn priesters die zieke mensen niet meer durven op te roepen tot gebed en bekering. Ze verwijzen hen door naar psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. Sommige priesters denken niet veel te kunnen betekenen voor de gezondheid van de mens. En hierdoor raakt het sacrament van verzoening en de geestelijke begeleiding op de achtergrond. Beste mensen, God werkt door mensen, ook door priesters. Grapje natuurlijk. We moeten erkennen dat God langs vele wegen werkt om mensen naar lichaam, geest, ziel te genezen. Natuurlijk moeten we de geneeskunde en de psychiatrie waarderen en laten samengaan met de genezende en bevrijdende kracht die van gebed en sacramenten kan uitgaan. In het Oude Testament vinden we een mooie tekst die gebed om lichamelijke genezing en medische hulp laat samengaan. We vinden die tekst in het boek Jezus Sirach, hoofdstuk 38, vers 1 tot 15. Ik lees hem graag voor. Waardeer de arts, want je hebt hem nodig. Ook hij is door de Heer geschapen. De Heer laat de aarde geneeskrachtige kruiden voortbrengen en een verstandig mens wijst die niet af. Met die kruiden stilt de arts de pijn en de apotheker maakt er balsem van. Aan de werken van de Heer komt nooit een einde en van hem komt genezing over de aarde. Mijn kind, wees niet onnadenkend als je ziek bent, maar bid tot de Heer, want hij is het die geneest. Vermijd de zonden, reinig je hart van alle ongerechtigheid. Ook voor de arts moet je een plaats inruimen, want ook hij is door de Heer geschapen, ook hem heb je nodig. Ook zij bidden de Heer dat hij hun een gelukkige diagnose en genezing geeft tot behoud van het leven. Wie zondigt tegen zijn maker, komt terecht in de handen van de arts. Beste luisteraar, kortom, we mogen streven naar harmonie tussen geloof en wetenschap, tussen gebed om genezing en medisch handelen. Maar in bepaalde christelijke milieus bestaan onzuivere geloofsopvattingen en hardnekkige misverstanden. Bijvoorbeeld, de theorie dat God ons ziekte en lijden zendt, of nog erger, dat God mensen straft door ziekte en lijden. Dit is een oud-testamentische gedachte en in tegenspraak met wat Jezus gedaan heeft. Jezus wil namelijk dat mensen gezond zijn, vrij van ziekten en lijden. Een ander misverstand. Jezus' woorden over het kruis opnemen worden soms misverstaan. Er zijn mensen die denken dat Jezus zieke mensen aanmoedigt om te blijven lijden. Dat deed Jezus niet, integendeel. Hij genas zieken en gaf hun de gezondheid terug. Hij is gekomen opdat ze leven mogen bezitten en wel in overvloed. Het lijden van Jezus. Jezus heeft zelf op een bepaald ogenblik persoonlijk lijden en sterven aanvaard. Het was een gevolg van vervolging die van buitenaf kwam. Jezus koos het lijden en sterven niet, maar aanvaarde het. En hij gaf het lijden betekenis. Het lijden van Jezus heeft ons mensen verlost. Wij kunnen delen in dat verlossend lijden. Het verlossend lijden is vaak een lijden dat ons door anderen wordt aangedaan. Bespotting, verbanning, in het ergste geval martelaarschap. Paulus spreekt van honger, schipbreuk en andere moeilijkheden. Hij schrijft: op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk. Christenen die Christus willen volgen, zullen lijden ervaren. Lijden dat door anderen wordt aangedaan. Soms kan God aan mensen lichamelijk lijden vragen, om bij te dragen aan de verlossing. Het gaat om uitzonderlijke mensen en ja, het is niet makkelijk te verstaan. Bijvoorbeeld gestigmatiseerde mensen, Pater Pio, Maarten Robijn en er zijn er nog anderen. Maar gezond zijn, dat is de normale wil van God voor alle mensen. Ziekte en kwaad moeten we bestrijden. Bijvoorbeeld, Pater Pio bouwde een groot ziekenhuis om het lijden te verlichten. Ook heeft de kerk altijd zieke mensen bijgestaan. Als christen moeten we brengers zijn van de blijde boodschap die mensen wil helen, wil heelmaken. En ja, er zijn heiligen geweest die hun lijden hebben verdragen uit liefde tot God. Maar genezing staat toch centraal in de boodschap van Jezus, een boodschap van verlossing, ook van het lijden. We gaan er weer even uit voor muziek. Beste luisteraar, als christen mogen wij bidden om genezing, God vragen om ons te genezen. Ziekte en lijden kunnen door God worden toegestaan, ja, maar nooit veroorzaakt. Bijvoorbeeld om deel te nemen aan Jezus' lijden, ter verlossing van anderen, kunnen wij het lijden opdragen om mensen te verlossen, om delen in Jezus' lijden. Over het algemeen moeten we beseffen dat God wil dat een zieke gezond wordt. God is een Vader die oneindig veel van ons houdt, en hoewel we mogen bidden om genezing, weten we niet op welke wijze God gehoor geeft aan ons bidden. Het gebeurt dat mensen voor zichzelf of anderen bidden om genezing, en zich dan schuldig voelen als er geen genezing is. Ze verwijten zichzelf dat ze te weinig geloof hebben. Ze zien hun twijfel als een hindernis voor Gods genezende werkzaamheid en ze voelen zich nog meer schuldig. Ons geloof moet aanvaarden dat we onwetend zijn van Gods plan met ons en met anderen. Ik geloof in God. Ik geloof niet in mijn geloof. Ik geloof in God. Mijn geloof is niet gericht op mijn geloof, maar het is gericht op God. En Hij weet wat het beste is. Bij een zuiver geloof gaat het om een diep vertrouwen en overgave aan God. We zien dit ook bij Jezus. Ook al wist Jezus dat hij zou moeten sterven, hij bleef vertrouwen op God. Trouwens, we weten niet hoe, waar en wanneer God geneest. Beter is te leven in blijde verwachting, in groot vertrouwen op God, die onverwachts wonderen kan doen. Het resultaat gewoon aan God overlaten. Hij weet wat goed is. Men kan bidden voor iemand, bidden met iemand, bidden waarbij men handen oplegt op de schouder of het hoofd of het zieke lichaamsdeel. Er zijn gelovigen die daar een speciale gave voor hebben. We lezen dat in de Catechismus van de Kerk, 1508. Men kan altijd bidden om kracht, verlichting of genezing. Toch moet men de totale zorg voor ogen hebben. En dat is medicijnen, therapie, sacramenten, verkondiging, gezond verstand, liefdevolle betrokkenheid, bekering. Ook positief omgaan met ziekte en lijden kan de genezing bevorderen. Luisteren is heel belangrijk. Mensen willen graag hun verhaal doen. Om genezing te bekomen is vaak veel gebed nodig. Jezus zelf bracht soms nachten door in gebed. Paulus zegt dat we altijd moeten bidden. Maar het is een vergissing te menen dat we alles verkrijgen als we goed bidden. Genezing is meestal een proces dat tijd vraagt. In het Marcus-evangelie geneest Jezus een blinde, geleidelijk. Jezus legt hem 2 keer de handen op voordat hij goed kon zien. Het gebeurt dat mensen door gebed verbeteren, maar omdat ze niet volharden in gebed, stopt het genezingsproces. Ook al komt er niet meteen een zichtbaar antwoord op ons gebed, net als de weduwe in de gelijkenis kunnen we best blijven bidden. De weduwe bleef aandringen bij de onrechtvaardige rechter en uiteindelijk, na lang bidden, zeuren, werd ze geholpen. Jezus zegt dan, zou God zijn uitverkorenen niet willen helpen die dag en nacht om hulp roepen? Jezus zelf had de juiste grondhouding. Hij leefde vanuit een liefdevolle, warme verhouding met God zijn Vader. Als mensen verbonden zijn met Jezus, zijn ze een kanaal van zijn aanwezige liefde, die troost, heelt en bevrijdt. Wat kom je tegen als je met mensen gaat bidden? Wel, allereerst richt het gebed zich op bekering. Eerst moet de persoonlijke relatie met God hersteld worden, verstevigd worden. Vanuit die relatie kunnen psychische trauma's verwerkt worden. Een voorwaarde voor de genezing is vergeving. Degene die om genezing bidt, heeft vaak zelf de sleutel in handen. Zelf iemand vergeven, zelf anders gaan leven, jezelf bekeren, zelf naar de dokter luisteren en doen wat hij zegt, jezelf accepteren zoals je bent. Jezelf vergeven ook. Genezing kan belemmerd worden als je geen afstand kunt doen van dingen die kwaad en verkeerd zijn, of als je jezelf niet wilt bekeren, dan wordt de genezing belemmerd. In een gesprek met iemand, een priester, kun je dat inzien. Maar daarna moet je zelf wel actie ondernemen. Eigen inzet is belangrijk, maar moet ondersteund worden. Gods hulp is essentieel. Lees de Bijbel, bid, ga naar de kerk, ontvang de Heer in de communie, ontvang hem in zijn sacramenten. Ieder mens loopt kwetsuren op. Dat kan al van bij de geboorte, als kind, op school, bij echtscheiding, bij het zoeken naar een partner en afgewezen worden, tijdens het werk, bij het kinderen krijgen, geen kinderen krijgen, bij het loslaten van kinderen, bij familieconflicten enzovoort. Ieder mens die eerlijk is, weet dat hij of zij in bepaalde mate genezing nodig heeft. Ieder mens heeft wel ergens een kwetsuur opgelopen. Kwetsuren komen naar boven in ons gedrag, ons spreken, onze houding. Een psycholoog of een psychiater kunnen de wonden blootleggen. Ze kunnen ons helpen nieuwe gewoonten aan te leren. Maar de psychologie heeft beperkingen. Jezus wil genezen door gebed, sacramenten, zijn woord in de Bijbel. Jezus is de heiland, dat wil zeggen de heelmaker. Van sommige innerlijke kwetsuren zijn we ons bewust, van anderen niet. We kunnen ons leven toewijden aan Jezus, opdat Hij iedere blauwe plek zou genezen. Iedere blauwe plek, iedere kwetsuur is materiaal ook om nieuwe mensen te worden. Het zijn slijpstenen, kwetsuren. Voor Jezus zijn gebeurtenissen uit het verleden niet onbereikbaar. Hij staat buiten de tijd en kan de kwetsuren in alle hoekjes van onze ziel genezen, op elk moment wanneer we ze hebben opgelopen. Een heel belangrijk moment, een heel belangrijke reden waarom mensen niet genezen, is als ze niet kunnen of willen vergeven. Ik heb het al een paar keer gezegd. Als men haat en wrokgevoelens blijft koesteren, wie geen vergeving schenkt of vergeving vraagt, blijft in de gevangenis van schuld en bitterheid. Het is een onzichtbare muur waardoor de genezing wordt tegengehouden. Bitterheid en wrok zijn dikwijls de oorzaak van geestelijke of lichamelijke stoornissen. Jezus heeft de noodzaak om te vergeven duidelijk gesteld. Als jullie de mensen vergeven, zal je hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als jullie niet vergeven, zal je Vader ook jullie niet vergeven. Hoe vaak moet ik vergeven? Vroeg Petrus. Tot 70 maal 7 maal, zei Jezus. Besef dat genezing uiteindelijk een mysterie is. Het blijft een raadsel waarom God sommige mensen geneest en anderen niet. Iedere pastoor, iedere priester kan op een goed moment zeggen: zullen we hier samen voor bidden? Het kan met eenvoudige woorden: Heer, u weet waarover we gesproken hebben. We willen deze pijn of dit probleem aan u voorleggen en vragen om uw ontferming. We vragen dat uw wil mag geschieden en dat u ons wilt verlossen van het kwade. En bid dan aan onze Vader. Men kan ook de ziekenzalving aanbieden. Beste luisteraar, het is de 40-daagse vastentijd. Ik hoop dat deze conferentie duidelijkheid verschaft over Gods werking. We kunnen altijd bidden met mensen om genezing. Het heeft bijna altijd een bemoedigend effect. Mensen ervaren uw liefde en Gods liefde. Thank you.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van de vaste catechese voor vandaag, u gebracht door priester Karel Loots. U kan deze altijd online herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Radio Maria wenst u een genadevolle 40 dagen tijd.